They're still. Okay. Brothers and sisters,
broeders en zusters, wij heten jullie vanavond welkom op de CES Hartvooravond voor jongvolwassenen. Wij bevinden ons in het Marriott Center en in ringgebouwen en instituutgebouwen in verschillende landen. Mijn naam is Kent Brown en ik ben president van de Brigham Young University 13. We verwelkomen ouderling Earl C. Tingey van het presidium der 70 en vinden het fijn dat zijn vrouw Joanne hem vanavond vergezelt. Later op de avond zou ouderling Tingey als de spreker worden geïntroduceerd. Wij zijn dankbaar voor de aanwezigheid van ouderlingen Cecil O. Samuelson Jr. van het Eerste Quorum der 70, die tevens president van de Brigham Young University is, en zijn vrouw Sharon. Ouderling Russell T. Osgathorpe, die als gebied 70 is toegewezen aan de BYU-ringen, en zijn vrouw Lola. Ouderling W. Rolf Kerr, commissaris van de kerkelijke onderwijsinstellingen, en zijn vrouw Janelle. Gary K. Moore, bestuurder godsdienstonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs en basisonderwijs, en zijn vrouw Lanelle. Roger G. Christensen, secretaris van de onderwijsraad van de raden van bestuur en bestuurder van de kerkelijke onderwijsinstellingen, en zijn vrouw Christine. Bovendien verwelkomen wij op het podium andere CES-bestuurders met hun vrouw, presidenten van studentenringen van BYU en Orem College met hun vrouw, en mijn eigen vrouw Gail. Deze haardveravond voor jongvolwassenen van studentenleeftijd wordt via de satelliet uitgezonden in Noord-Amerika en vele andere delen van de wereld. En wordt in verschillende talen vertolkt voor deze uitzendingen en om later elders verspreid te worden. Wij herinneren jullie eraan dat op zondag 2 maart 2008 zuster Julie B. Back, algemeen ZFV-presidente, onze spreekster is. Rachel Hawkins heeft op het orgel het preludium gespeeld en begeleidt nu de gezamenlijke openingslofzang. Ze speelt later bovendien het postludium. Wij zingen nu gezamenlijk lofzang 192, Als er liefde heerst, onder leiding van Jessica Fallen, waarna Vicky Scott het openingsgebed uitspreekt. Na het openingsgebed zingt het instituutkoor uit Salt Lake City, Jesus, the very thought of thee. Stephen P. Schenk dirigeert het koor en Sarah Thorpe begeleidt hen op het orgel.
Thank you. Our dear, kind, eternal Heavenly Father.
Onze lieve hemelse Vader, we zijn zo dankbaar voor de gelegenheid die we hebben om bijeen te zijn als jonge alleenstaande jongvolwassenen en te luisteren naar de woorden van ouderling Tingy, uw dienstknecht. We zijn zo dankbaar voor alle vele zegeningen die u ons hebt gegeven en we zijn dankbaar voor uw evangelie en voor de zegening die het voor ons betekent in ons leven. We vragen om een speciale zegening voor Tingy, dat de geest bij hem zal zijn en dat hij de woorden zal zeggen die u ons wilt laten horen. En wij vragen dat ons hart open mag staan om zijn woorden te ontvangen. En wij zeggen dit in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Na de toespraak van ouderling Tingy, zingt het koor Guide Us, O Thou Great Jehovah. Het staat dan onder leiding van Rick T. Decker en wordt begeleid door Amy Carruth. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door Lamoni Limon. Het is nu mijn voorrecht om de spreker van vanavond te introduceren. Ik maakte 13 jaar geleden voor het eerst kennis met ouderling Earl C. Tingy en zijn vrouw, Joanne, na een lastige opdracht in Afrika. Zij maakten op mij de indruk dat zij mensen met veel energie en een hoog geestelijk niveau waren. Ouderling Tingy is op 5 december 1990 benoemd tot lid van het eerste quorum der 70 in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is momenteel lid van het presidium der 70. Daarvoor was hij werkzaam als president van het gebied Utah-Zuid en als raadgever in het presidium van het gebied Afrika. Ouderling Tingey is altijd actief betrokken geweest bij de samenleving. Zo is hij president van de Great Salt Lake Council van de Boy Scouts of America geweest en is hem de gerenommeerde Silver Bear Award ten deel gevallen. Ouderling Tingey is geboren in Bountiful, Utah en afgestudeerd aan de juridische faculteit van de University of Utah, waar hij tevens een doktersgraad in rechten haalde wanneer hij ook nog een promoveerde in bedrijfsrecht aan de New York University. Hij was in het Amerikaans leger bij het korps Judge Advocate General en bereikte de rang van kapitein. Hij is 25 jaar werkzaam geweest als jurist voor grote bedrijven in New York en later in Utah. Hij is in de kerk onder meer werkzaam geweest als bisschop, president van het zendingsgebied Sydney. Zijn vrouw Joanne Wells Tingey en hij hebben 4 getrouwde kinderen en 26 kleinkinderen. Ouderling Tingey.
My dear young friends, my wife and I.
Mijn dierbare jonge vrienden, mijn vrouw en ik vinden het een eer om vanavond bij jullie te zijn. In gedachten zie ik jullie op vele plaatsen over de hele wereld, waarnaar deze haardvuuravond via de satelliet in 32 talen wordt uitgezonden. Ik vertrouw erop en ik bid dat jullie mijn boodschap zullen begrijpen en dat jullie de geest zullen voelen waar jullie ook zijn. Ik begrijp dat dit publiek voornamelijk bestaat uit jonge alleenstaande volwassenen in verschillende omstandigheden. Velen van jullie hebben nog maar net je middelbare schooldiploma gehaald. Anderen zijn wat ouder en hebben al enkele jaren universiteit of hogere beroepsopleiding achter de rug. Velen van jullie hebben een baantje of volgen een opleiding waar je wordt uitgerust met de vaardigheden die je nodig hebt om de kost te verdienen voor jezelf en een gezin. En uiteraard zijn velen van jullie op zending geweest en kijken jullie uit naar je volgende levensfase. En daar zullen we het vanavond over hebben. Ik ben erg dankbaar dat jullie vanavond allemaal, ondanks je verschillende omstandigheden, bij elkaar bent gekomen, zodat we samen de geest mogen voelen die in deze kerk heerst. Ik heb mijn toespraak De eenvoudige waarheden uit de hemel, het patroon van de Heer, genoemd. De eerste zinsnede uit mijn titel komt uit een opmerkelijke leerrede die de profeet Joseph Smith in 1844 in Nauvoo heeft gegeven, in het jaar dat hij de martelaarsdood onderging. Joseph Smith hield een rede ter gelegenheid van de begrafenis van een kerklid, ene King Follett. Hij begon zijn rede met deze woorden: ik ben niet van plan uw oren te behagen met een overvloed aan woorden of welsprekendheid of met veel geleerdheid. Maar ik wil u wel stichten met de eenvoudige waarheden uit de hemel. De tweede zinsnede staat in de schriften. Het patroon van de Heer wordt genoemd in de leren verbonden. En verder zal ik u een voorbeeld of patroon in alle dingen geven, opdat gij niet mocht worden misleid, want Satan gaat rond in het land en hij gaat voort de natiën te misleiden. Ik wil jullie de eenvoudige waarheden leren van een patroon dat de Heer al voor de grondlegging van de wereld heeft gemaakt. We leren daar al wat over als we lezen over Adam en Eva, die in de Hof van Eden worden gebracht. Het is een patroon dat jullie zouden moeten willen volgen. Want het bijzondere aan dit patroon en plan is dat je er eeuwige vreugde door kunt krijgen. Denk aan de uitspraak van Nefi: Adam viel opdat de mensen zouden zijn en de mensen zijn opdat zij vreugde zullen hebben. Dit patroon volgen wordt de belangrijkste beslissing die je ooit neemt. Pas op dat je het patroon niet verwerpt als zijnde te streng. Het is door vele profeten uiteengezet. En bedenk dat profeten de waarheid spreken, want ze houden van de waarheid. En ze verzachten of veranderen de waarheid niet om die makkelijker te laten klinken. Dus pas op dat je de profeten niet verwerpt, omdat je persoonlijke omstandigheden en planning het volgen van hun raad momenteel niet toelaten. Ik bid dat jullie je hart en verstand tijdens mijn toespraak open zullen stellen voor ingevingen en inspiratie van de Geest, zodat die je kan leiden bij de belangrijke beslissingen in je leven. Ik getuig dat wat ik zeg de wil van de Heer voor zijn kinderen is, en vooral voor jullie, ongehuwde jongvolwassenen van deze kerk. Toen onze liefhebbende hemelse Vader door middel van zijn Zoon, Jezus Christus, deze aarde schiep en organiseerde, stelde hij een patroon in voor de organisatie van het gezin, dat nog steeds geldt. Dus laten we uit het boek Mozes, in de parel van grote waarde, eens 10 eenvoudige waarheden uit de hemel lezen en bespreken hoe die waarheden een patroon voor jullie in deze tijd vormen. Ten eerste. En ik, de Heere God, nam de mens en plaatste hem in de Hof van Eden om die te bewerken en die te bewaren. Zoals je weet, schiep God de hemelen en de aarde en alle levensvormen en gaf hij zijn kinderen heerschappij over die levensvormen. God schiep de prachtige Hof van Eden en zette de mens erin om die te bewerken en te bewaren. Wij mogen dan wel niet in de Hof van Eden wonen, zoals Adam in het begin, maar wij krijgen wel de kans om het deel van de aarde waar wij wonen te bewerken en ervoor te zorgen. En we zouden vreugde moeten hebben. En dus is mijn eerste eenvoudige waarheid uit de hemel dat God deze aarde heeft geschapen zodat wij erop kunnen wonen en hem kunnen gebruiken. We behoren te werken. We behoren onze omstandigheden te verbeteren en die van de mensen om ons heen. We hebben de plicht om ijverig bezig te zijn om ons volledig over te geven aan een zinvol leven en het uitvoeren van de taken die onze hemelse Vader ons heeft gegeven. Het eeuwige heilsplan dat de Vader opstelde en Jezus Christus uitvoerde en waar hij de voorspraak van werd, voorzag in een kans voor ons om naar deze aarde te gaan en hier een stoffelijk lichaam te ontvangen en te laten zien dat we bereid waren Gods geboden te onderhouden. Nu zijn we hier. We wonen inderdaad op een prachtige aarde. We hebben de kennis van het herstelde evangelie. We hebben alle kansen die de mensheid ooit heeft gehad. Wat doen we nu met die voorrechten? Ten tweede, laten we naar een tweede eenvoudige waarheid uit de hemel kijken. Ik lees nogmaals voor uit het boek Mozes. En ik, de Heere God, zeide tot mijn enige geborene dat het niet goed was dat de mens alleen zou zijn. Daarom zal ik een passende hulp voor hem maken. Hier zien we dat het een van de eenvoudige waarheden uit de hemel is dat het niet goed is dat man of vrouw alleen is. Hij of zij behoort een hulp te hebben. Er zijn maar weinig eenvoudige waarheden uit de hemel die belangrijker voor ons zijn dan de wetenschap dat wij een hulp moeten hebben. Een vrouw voor een man of een man voor een vrouw. Misschien moeten we hulp definiëren. Begrijp niet verkeerd wat de Heer bedoelde toen hij tegen Adam zei dat hij een hulp moest hebben. Hij had het over een partner die bij ons past of ons gelijk is. We leven zij aan zij met onze partner, niet voor of achter de ander. Als we een partner hebben, ontstaat er een gelijkwaardige partnerschap van man en vrouw. Eva was gelijk aan Adam, zoals man en vrouw gelijk aan elkaar behoren te zijn. Adam bevond zich nog in de Hof van Eden toen de Heer zei dat hij een hulp moest hebben. Hij had nog niet van de vrucht van de boom genomen die ertoe zou leiden dat hij uit de Hof van Eden zou worden verdreven en uiteindelijk de lichamelijke dood zou ondergaan. Daarom kreeg Adam zijn hulp voor de eeuwigheid. Dat was niet zomaar een relatie. Het was een verbondsrelatie. Als je aan een hulp denkt, houd dan rekening met de eeuwigheid. Maak plannen om naar een heilige tempel te gaan. Leef zo dat je het waardig bent om naar de tempel te gaan. De tempel is een plek waar je hulp en jij een eeuwig gezin kunnen stichten. Jonge mannen, vervul zo mogelijk een eervolle zending voordat je definitief een hulp uitkiest. Door je zending word je voorbereid op je toekomstige rol als rechtschapen echtgenoot en vader. En die zending zal je de rest van je leven tot zegen zijn. Het zal ook je toekomstige nakomelingen tot zegen zijn. Zo af en toe komen we leden tegen, ook jongvolwassenen, die iemand kennen of die uit een gezin komen waar het tempelhuwelijk niet tot geluk leidde en werd ontbonden. Sommigen willen geen kans lopen op zo'n eindresultaat. En omdat ze bang zijn een vergissing te maken, vermijden ze de verplichtingen die een huwelijk, en vooral een tempelhuwelijk, met zich meebrengt. Vanavond smeek ik jullie om je niet door andermans gedrag af te laten houden van het nemen van een goede beslissing en het volgen van een eeuwig patroon. Satan wil niet dat je gelukkig bent of eeuwige vooruitgang maakt. Daarom maakt hij je bang en geeft je twijfels om je te overtuigen dat je niet moet zoeken naar een hulp die je eeuwige partner kan worden en je eeuwige vreugde kan brengen. Broeders en zusters, heb geloof. Wees niet bang en leef zo dat je naar de heilige tempel mag. Ik moedig jullie allemaal aan om je stellig voor te nemen om een partner te zoeken, zoals de Heer heeft geboden. Om dat te doen, moet je omgaan met leden van het andere geslacht, die dezelfde evangelienormen hebben. Daarom moedigen wij je aan om niet alleen actief te zijn in de kerk, maar deel te nemen aan alle kansen die de kerk je biedt om je te ontplooien en met anderen om te gaan. Onze instituten zijn fantastische plekken om bijeen te komen en elkaar te ontmoeten en leidinggevende talenten en vaardigheden te ontwikkelen, zodat je kennis kunt maken met hen die jou als hulp zouden kunnen aanvullen. Ik weet dat velen van jullie graag willen trouwen, maar daar nog geen kans toe hebben gehad. We voelen met jullie mee, getrouwde ongehuwde jongvolwassenen in die situatie. Ik ken een getrouw gezin in de kerk met enkele zoons die zich ook ooit in die situatie bevonden. De ouders en de zoons besloten aanzienlijk vaker naar de tempel te gaan en de Heer over dit onderwerp te blijven lastigvallen. Ze kregen overvloedige zegeningen. Ze vonden allemaal een partner en er vonden tempelhuwelijken plaats. Doe wat je kunt om in dit opzicht in aanmerking te komen voor hulp van de Heer. Wees geduldig en vertrouw op de Heer. Uiteindelijk zal je de zegeningen krijgen. Bedenk dat het een eenvoudige waarheid uit de hemel is dat je niet alleen behoort te zijn op je reis door de eeuwigheid. Je behoort een rechtschapen partner uit te kiezen en in groot geloof voorwaarts te gaan, zodat je te zijner tijd de eeuwige bestemming kunt vervullen die onze hemelse Vader voor je heeft weggelegd. Ten derde. Verderop in ditzelfde hoofdstuk in Mozes formeert de Heer Eva. Dan zegt de Heer: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Dit is mijn derde eenvoudige waarheid uit de hemel. Dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aankleven en die twee zullen één vlees zijn. Ik denk dat we ook zouden kunnen zeggen dat een vrouw haar vader en moeder zal verlaten en haar man zal aanhangen. Elkaar als man en vrouw aanhangen houdt in de meeste gevallen in dat je afstand doet van de veiligheid en afhankelijkheid die je ouders boden. Maar als je die verandering aanbrengt, zal die nieuwe relatie om een man of vrouw stevig, intiem en standvastig aan te hangen, de eeuwige liefde en het respect die je voor je ouders hebt, niet verminderen. Er is geen enkele vervanging voor deze eenvoudige waarheid uit de hemel. In de Openbaringen is sprake van een relatie tussen een man en een vrouw. Als we deze eenvoudige waarheid begrijpen, neemt dat alle verwarring weg met betrekking tot kwesties die soms heel ongepast alternatieve levenswijzen worden genoemd. Die alternatieve levenswijzen zijn het werk van Satan. Zie alsjeblieft in hoe belangrijk deze eenvoudige waarheid uit de hemel is. Een man en een vrouw behoren elkaar aan te kleven. Met andere woorden, ze moeten elkaar geestelijk, emotioneel en lichamelijk aankleven. Zoals ik al heb gezegd, is deze relatie gepast vanwege de prachtige verordening van het celestiale huwelijk die in onze tempels wordt bediend. Als je in het verbond geboren bent of in een tempel aan je ouders bent verzegeld, worden de banden tussen jou en je ouders net voldoende herschikt om mogelijk te maken dat jij en je hulp aan elkaar verzegeld worden, man en vrouw. Door die verordening wordt je verzegeling aan je ouders nog sterker, omdat de verzegeling van je ouders vanwege jouw verzegeling aan hun hulp zich verder uitstrekt door jou en je kinderen en toekomstige generaties. Ik kan geen grotere beslissing bedenken die jullie ooit zullen nemen dan je keuze van een partner. Een vrouw voor een man of een man voor een vrouw. Om met hem of haar door de tempelverzegeling in de ogen van de Heer één vlees te worden. Het is het patroon van de Heer dat man en vrouw trouwen en elkaar aanhangen. Elk ander patroon is niet van de Heer. Ten vierde. Onze liefhebbende hemelse Vader heeft een fantastisch beginsel geopenbaard dat ik de vierde eenvoudige waarheid uit de hemel noem. En dat is het beginsel van de keuzevrijheid. We lezen verder in het boek Mozes. Nochtans moogt gij voor uzelf kiezen, want het is u gegeven. Iedereen heeft keuzevrijheid. De Heer dwingt ons niet om beslissingen te nemen die strijdig zijn met onze keuzevrijheid. Maar we moeten wel bereid zijn de verantwoordelijkheid op ons te nemen die voortvloeit uit het gebruik van de keuzevrijheid die we hebben gekregen. Bedenk dat Satan probeerde iedereen te dwingen hem te volgen. Dat patroon werd door onze hemelse Vader verworpen. Satan kwam vervolgens in opstand en trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen. Eén manier om die keuzevrijheid te gebruiken is een partner te zoeken en te kiezen. Nu weten we dat het in onze samenleving over het algemeen de man is die kansen benut tot sociale interactie. Ik wil alle jonge mannen, ja, alle mannen die mij horen, dan ook zeggen dat het jullie plicht is om deze kansen te scheppen. Stel het niet uit. Er is verschil tussen een gemiste kans en een verknoeide kans. Verspil geen tijd. Stel de kansen niet uit die je hebt om een partner te zoeken en te kiezen. Er is door hedendaagse profeten veel gezegd dat voor jullie een aanmoediging zou moeten zijn om een partner te zoeken. Deze raad geldt vooral voor hen die op zending zijn geweest en hen die vooruitgang maken in hun opleiding en volwassen genoeg zijn om de plichten van de volwassenheid op zich te nemen, waaronder de verantwoordelijkheid van het huwelijk. Zelfs nu ik dit zeg, ben ik mij maar al te zeer bewust dat sommigen onder jullie teleurgesteld zijn in vorige relaties. Wat goed leek, werkte niet. En je moet weer helemaal overnieuw beginnen. Je zou het een valse start kunnen noemen. De meeste ongehuwde jonge alleenstaanden maken dat mee. Er zijn veel redenen voor. Verschillende doelstellingen, onevenwichtige relaties, onvolwassenheid en mensen die niet klaar zijn voor het huwelijk of dat het gewoon niet goed voelde. Laat je niet ontmoedigen. Je neemt beslissingen met eeuwige gevolgen. Denk er goed over na. Bid erover, maar wees resoluut in je verlangen om je keuzevrijheid te gebruiken en de juiste hulp te vinden en kiezen. Ik wil even een uiterst gevoelig onderwerp bespreken dat vaak te maken heeft met keuzevrijheid. Het is een onderwerp waar je ouders en leidinggevenden mogelijk een sterke mening over hebben, maar waarvan ze misschien niet weten hoe ze het met je moeten bespreken. En dat is je uiterlijk. Het gebruik van keuzevrijheid wordt soms beïnvloed door uiterlijk. Zowel dat van jezelf als van een ander. Soms verhindert een eerste indruk dat je iemands ware wezen leert kennen. Wees bereid om iemand die je vertrouwt eens rustig te vragen: hoe zou ik mijn uiterlijk kunnen verbeteren? Luister naar het antwoord. Wees niet beledigd, maar neem zijn of haar raad ter harte. Als dat nodig is, verbeter dan je uiterlijk, blijmoedig en vrolijk. Of het nu gaat om vaker glimlachen, iets afvallen, je kapsel, verzorging, kleding, manieren, persoonlijke hygiëne of wat dan ook veranderen. Nou, ik heb het gezegd. Ben je nu beledigd? Denk eraan dat je lichaam de tempel van je geest is. Zorg ervoor dat het schoon, netjes, fit en zuiver is, zodat je geest er doorheen kan schijnen en voor iedereen te zien is. Ik besef natuurlijk net zo goed als ieder ander dat niet iedereen in dit leven de kans krijgt om te trouwen. Maar vanavond heb ik het over de regel, niet de uitzondering. De regel is dat we een partner moeten zoeken. Ook al zijn er altijd veel uitzonderingen vanwege gezondheid, een gebrek aan mogelijkheden en andere factoren. Maar gelukkig houdt het evangelieplan, zoals wij dat begrijpen, in dat zij die in dit leven getrouwd zijn, maar geen kans krijgen om te trouwen, de zegeningen die ze in dit leven niet kregen, later zullen ontvangen. Ik ben erg dankbaar voor die leerstelling. Ten vijfde. Toen Adam en Eva de Hof van Eden verlieten, gaf de Heer hun deze instructie, die mijn vijfde eenvoudige waarheid uit de hemel is. Ik citeer opnieuw uit het boek Mozes. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de grond wederkeert. Want gij zult zeker sterven, want daaruit zijt gij genomen, want stof waart gij en tot stof zult gij wederkeren. Wij behoren te werken, zolang we hier op aarde wonen. We behoren ons voor te bereiden om zelfredzaam te zijn en dienen bereid in staat te zijn om voor een gezin te zorgen. Gelukkig kunnen velen van jullie een universitaire of beroepsopleiding volgen. Anderen hebben de heerlijke en unieke kans om vaardigheden op te doen en training te krijgen, waardoor je een goede baan kunt krijgen en in het onderhoud van je gezin voorzien. En met betrekking tot dat laatste wil ik het Permanent Studiefonds noemen. Ik ben lid van de Raad van Bestuur voor dit fonds en ik weet wat een zegening het is voor diegenen onder jullie die er oprecht naar streven om je situatie te verbeteren en je voor te bereiden op een huwelijk met een partner en het stichten van een rechtschapen gezin in de kerk. Tot jullie allen zeg ik, wees bereid om te werken en hard te werken om tijdens je leven hier op aarde in het onderhoud van je gezin te voorzien. President Hinckley heeft je herhaaldelijk aangemoedigd om je zoveel mogelijk te scholen, zodat je in staat bent om je gezin te onderhouden en je taken te doen in de kerk. Ten zesde. Volgens mij is de zesde eenvoudige waarheid uit de hemel, en na het aankleven van man en vrouw de belangrijkste, deze waarheid die in deze tekst uit het boek Mozes staat. En Adam bekende zijn vrouw, en zij baarde hem zonen en dochters. En zij begonnen zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Deze eenvoudige waarheid uit de hemel geeft aan dat het onze plicht is om kinderen te baren. Nou, dat is een eenvoudige waarheid voor jullie, maar niet voor het huwelijk. Plant alsjeblieft het verlangen om te zijner tijd een ouder te worden stevig in je hart en je gedachten. Doe nu al de eigenschappen op die je nodig hebt om een liefhebbend vader of moeder te zijn voor de kinderen waar je uiteindelijk mee gezegend wordt. Streef ernaar om het geduld en het vermogen te ontwikkelen die je nodig hebt om kinderen op te voeden in de kennis van de Heer. De autoriteiten van de kerk spreken zich steeds duidelijker uit tegenover jonggehuwden en moedigen hen aan om kinderen te krijgen. De wereld suggereert het liefst dat het niet gepast is om kinderen te krijgen, tot je in materieel opzicht al je zaakjes op orde hebt. De wereld zegt dat je dat moet uitstellen tot je je opleiding af hebt, uitstellen tot je een geschikt huis hebt met meubilair en allerlei gemakken, uitstellen tot je een vaste, goede baan hebt, uitstellen tot je speeltjes en middelen voor ontspanning hebt. Al dat uitstellen is werelds. En het is de invloed van Satan die het gezin wil vernietigen. De profeten leren ons dat we na het overwegen van onze middelen en omstandigheden, inclusief onze gezondheid en andere factoren die voor elk echtpaar anders kunnen zijn, het krijgen van kinderen niet zouden moeten uitstellen. Heb het geloof om in deze fase van je leven een stap vooruit te doen. In de wetenschap dat je Hemelse Vader je zal steunen in de unieke en bijzondere complicaties die voortvloeien uit het ouderschap. Het is niet nodig om kinderen nemen uit te stellen tot je alle gemakken hebt aangeschaft die je ouders hadden toen je nog thuis woonde. Bedenk dat je ouders er vele jaren, misschien zelfs tientallen jaren over hebben gedaan om aan dat prachtige huis en die meubelen te komen. Dat jij bereid moet zijn om het geloof te hebben te beginnen waar je bent en een en ander op te bouwen en te ontwikkelen terwijl je al een gezin hebt. Zie er naar uit om hier als man en vrouw samen aan te werken, dit doel te bereiken en je er opofferingen voor te getroosten. Waak ervoor het nemen van kinderen uit te stellen om je de speeltjes of het amusement te kunnen veroorloven die je uiteindelijk geen eeuwige zegeningen zullen opleveren. Als je dan de meeste oudere echtparen in je wijk of gemeente of onder je vrienden zou vragen, dan zou je merken dat de meeste van hen zonder erg veel materiële bezittingen aan hun huwelijk en kinderen zijn begonnen. Vooral in vergelijking met wat ze nu hebben. Mijn vrouw en ik trouwden en kregen ons eerste kind terwijl ik nog rechten studeerde. Onze eerste flat, een kelderwoning, haalde het in de verste verte niet bij wat we bij onze ouders thuis gewend waren. Er liepen verwarmingspijpen bovenlangs elke deuropening en die hingen ter hoogte van mijn voorhoofd. De keren dat ik mijn hoofd heb gestoten als ik van de ene kamer naar de andere ging, zijn niet te tellen. Mijn vrouw herinnert zich nog het afgrijzelijke behang, zoals ze het noemde, met grote rode hanen. We hadden geen wasmachine en gingen anderhalf jaar lang naar een wasserette. Onze tweede flat, toen ik in het leger zat, was een woning die de badkamer gemeenschappelijk had met de naastgelegen flat. De badkamer zat ertussen. Die badkamer had twee deuren, één naar elke flat. Je kunt je vast wel voorstellen wat mijn vrouw daarvan vond. We sliepen op een opklapbed dat makkelijk te verhuizen was, maar beslist niet lekker lag. Onze eerste keukentafel was een speeltafeltje met opvouwbare poten. Bij een van de vele gelegenheden gedurende het jaar waarbij we die tafel gebruikten, stootte ik per ongeluk tegen een van de poten, waardoor de hele tafel met alles wat erop stond tegen de grond ging. Toen we vier kinderen onder de 9 jaar hadden, woonden we jarenlang in een flat met maar 2 slaapkamers. Was het erg vol? Absoluut. Maar toch komen sommige van de fijnste gezinsherinneringen uit die periode. Zoals je ziet, hadden we weinig levensbenodigdheden en geen luxe in onze eerste woningen. Nu we daarop terugkijken, beseffen we dat het niet uitmaakte. We waren verliefd, we wilden kinderen en we vertrouwden gewoon op de Heer en hadden het geloof dat het allemaal goed zou komen. Maar nu, 48 jaar later, hebben we een prachtig huis met alle benodigdheden en gemakken. En waarschijnlijk wel meer dan dat. Maar we hadden zo weinig toen we begonnen. We zijn nu gelukkiger omdat onze liefde is gegroeid in de soms moeilijke levensomstandigheden waarin we samen verkeerden. En niet omdat we meer wereldse bezittingen hebben vergaard. Jullie moeten datzelfde geloof hebben en bereid zijn ook aan zo'n leven te beginnen. Wees bereid om te starten waar je nu bent en je gezin te ontwikkelen met alle liefde en waardering voor je zegeningen. Ten zevende. De volgende eenvoudige waarheid uit de hemel is het patroon dat Adam en Eva hebben gevestigd. Namelijk om niet alleen kinderen te krijgen, maar een heel nageslacht. We lezen: en van die tijd af begonnen de zonen en dochters van Adam zich 2 aan 2 over het land af te scheiden en het land te bebouwen en kudden te hoeden. En zij verwekten ook zonen en dochters. Wij proberen een kerk met meerdere generaties te ontwikkelen. een nageslacht hebben, niet alleen ouder zijn, maar ook grootouder en overgrootouder, is een van de rijke zegeningen die getrouwe leden van de kerk kunnen krijgen. De algemene autoriteiten zien de kerk in vele landen over de hele wereld groeien en zich ontwikkelen. Daarbij is het vooral voldoeninggevend om families met meerdere generaties te zien wonen in gebieden waar de kerk nog maar enkele tientallen jaren is. Maar we zien nu al kinderen, kleinkinderen, grootouders enzovoort. Dat is het ideaal. Dat is wat we zo mogelijk overal tot stand zouden moeten brengen. Een grote, fijne familie die de kerk helpt om te groeien in welk land je ook woont. In Psalmen staat een prachtige beschrijving. Ik zal hem voorlezen. Kinderen zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de kinderen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Ben je bereid om eens na te denken en je in te denken waar je over 20 of 25 jaar wilt zijn? Als je nu 20 bent, hoe ziet je leven er dan uit als je 40 of 45 bent? Bijna elke gehuwde jongvolwassene die ik deze vraag stelde, antwoordde dat een gezin zijn of haar hoogste prioriteit had. Materiële bezittingen en speeltjes worden niet erg vaak genoemd. Omringd zijn met lieve familieleden, je kinderen en kleinkinderen, is wat de meesten onder jullie beschrijven als hetgeen je dan wilt. Begin dus vandaag om van dat vooruitzicht een zelfvervullende profetie te maken die uit gaat komen. Ten achtste. Toen Adam aan zijn leven buiten het Hof van Eden begon, ging hij offers brengen. We lezen het volgende. En na vele dagen verscheen er een engel des Heren aan Adam, zeggende: waarom offert gij offers aan de Heer? En Adam zeide tot hem: ik weet het niet, maar de Heere heeft het mij geboden. En toen sprak de engel, zeggende: dit is een gelijkenis van de offeranden van de enige geborene des vaders, die vol van genade en waarheid is. Daarom zult gij alles wat gij doet in de naam van de Zoon doen, en gij zult u bekeren en God voor eeuwig aanroepen in de naam van de Zoon. Deze eenvoudige waarheid uit de hemel is dat je bij het stichten van een gezin als echtpaar bedenkt wie je bent in relatie tot je hemelse Vader. Bedenk dat Hij je God is en je Vader, en dat jij zijn zoon of dochter bent. Breng hem offers van je tijd en talenten. Wees getrouw in de kerk. Dien je medemens. Streef ernaar rechtschapenheid te vestigen. Erken je vele zegeningen door te offeren en hem een tiende terug te geven van je inkomen, zodat je nederig erkent en inziet hoe afhankelijk je van je hemelse Vader bent. Ten negende. Deze eenvoudige waarheid uit de hemel is inzien welke zegeningen je krijgt als je je opofferingen getroost. In de schriften staat: en te dien dagen viel de Heilige Geest, die getuigt van de Vader en de Zoon, op Adam, zeggende: ik ben de enige geborene des Vaders sedert en beginnen, nu en in den eeuwigheid, opdat gij, die immers gevallen zijt, en alle mensen verlost worden, ja, allen die willen. En te dien dagen prees Adam God en werd vervuld en begon te profeteren aangaande alle geslachten der aarde, zeggende: geprezen zijn de naam van God, want wegens mijn overtreding zijn mijn ogen geopend en in dit leven zal ik vreugde hebben en wederom in het vlees zal ik God aanschouwen. En Eva, zijn vrouw, hoorde al deze dingen en was verheugd, zeggende: waren het niet dat wij overtreden hadden, dan zouden wij nimmer zaad hebben gehad en nimmer het goed en het kwaad en de vreugde onze verlossing hebben gekend, nog het eeuwige leven dat God alle gehoorzamen geeft. En Adam en Eva prezen de naam van God en zij maakten alle dingen bekend aan hun zonen en hun dochters. Viel het je op welke zegeningen Adam en Eva door hun offer ontvingen? Ze kregen de Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon getuigde, en hen leiding gaf in al hun beslissingen. Ze werden gezegend met de geest van profetie aangaande hun gezin, zodat ze geleid werden in de beslissingen die ze namen en in de zorg voor hun kinderen. Hun ogen werden geopend, zodat zij het onderscheid zagen tussen goed en kwaad en de juiste keuzes konden doen voor hun gezin. In de schriften staat dat Adam en Eva zich verheugden in de zegeningen die hun gezin kreeg. En hun werd beloofd dat al die zegeningen en al die dingen hun zoons en dochters bekend zouden zijn, hun nageslacht. Geloof je dat deze beloftes ook de jouwe kunnen zijn als je bereid bent de verantwoordelijkheid van het huwelijk en het gezin op je te nemen? Ik getuig dat dit zo zal zijn en dat je dezelfde zegeningen kunt ontvangen voor jouw omstandigheden als Adam en Eva kregen voor hun gezin. Ten tiende, de laatste eenvoudige waarheid die ik vanavond wil aanhalen, gaat over de zegeningen verbonden met heilige verordeningen. In de laatste verzen van hoofdstuk 5 in het boek Mozes lezen we het volgende. En aldus begon het evangelie gepredikt te worden, vanaf het begin. Verkondigd door heilige engelen die gezonden werden uit de tegenwoordigheid Gods en door zijn eigen stem en door de gave van de Heilige Geest. En aldus werden alle dingen bevestigd op Adam door een heilige verordening en werd het evangelie gepredikt en een besluit uitgezonden dat het in de wereld zou zijn tot het einde daarvan. En het was aldus. Amen. Die tekst, die mijn tiende eenvoudige waarheid uit de hemel is, belooft dat alles voor jou is als je het patroon volgt dat we vandaag bespreken. Dat betekent uiteraard dat je alle zegeningen van de herstelde kerk krijgt. En vooral waar een heilige verordening genoemd wordt, gaat het over tempels en de prachtige tempelceremonies en verordeningen die ons daar ter beschikking staan. Wat een geweldige zegening om te verwachten. Dat je in staat mag zijn de volledige zegeningen van het evangelie van Jezus Christus te ontvangen, inclusief alle tempelzegeningen, als je bereid bent deel te nemen aan de prachtige en eenvoudige waarheden uit de hemel die ik vanavond heb aangehaald. Samenvattend zijn de 10 eenvoudige waarheden uit de hemel waar we het vanavond over hebben gehad. Ten eerste, God heeft deze aarde geschapen zodat wij erop konden wonen en haar konden gebruiken. Ten tweede, de mens behoort niet alleen te zijn. Ten derde, volgens het plan behoren een man en een vrouw elkaar aan te hangen als echtgenoot en echtgenoten. Ten vierde, keuzevrijheid is essentieel. Ten vijfde, wij behoren alle dagen van ons leven te werken. Ten zesde, man en vrouw behoren kinderen te krijgen en het gezin te stichten. Ten zevende, een gezin wordt uiteindelijk een familie van meerdere generaties. Ten achtste, wij erkennen het bestaan van God, aanbidden hem en brengen hem onze offers. En ten negende, uit die offers vloeien de beloofde zegeningen voort. En ten tiende, de volheid van het evangelie, inclusief alle tempelverordeningen, staat ons dan ter beschikking. Verwerp deze raad alsjeblieft niet. Probeer een huwelijk niet uit te stellen als je er wel de gelegenheid toe hebt. Ga niet op zoek naar de volmaakte partner. Die volmaaktheid bestaat over het algemeen niet. Bedenk dat je zelf ook niet volmaakt bent. Zoek dus liever naar een man of vrouw die samen met jou naar volmaking toe zal groeien. Wacht niet met kinderen krijgen. Wees bereid om offers te brengen en kinderen op te voeden met alle moeilijkheden die daarbij horen. Maar in de wetenschap dat je daarmee mooie herinneringen krijgt die je gezin nog jaren zullen sterken en steunen. Ik weet dat mijn raad aan jullie vanavond erg zwaar is. Sommigen zullen denken dat het erg moeilijk is, of zelfs onmogelijk. Maar heb alsjeblieft geloof en voeg bij dat geloof vervolgens werken. De Heer kent jou en jouw omstandigheden. Hij zal je zegenen. Hij zal je helpen om het goede te doen, om je rechtschapen verlangens uit te voeren. Heb alsjeblieft geloof. Tot slot, geloof ik dat velen van jullie misschien zullen zeggen, ik geloof alles wat u zegt en ik wil die patronen graag volgen. Maar hoe kom ik erachter of ik de juiste beslissingen neem? Ik zou willen antwoorden. Je zult het weten op dezelfde manier dat de leiders van de kerk in deze tijd ingevingen krijgen die leiden tot het nemen van veel belangrijke beslissingen. Je zult het weten door de geest. Je hebt recht op de gemoedsrust en de geestelijke bevestiging dat het goed is. Je gevoelens van liefde voor elkaar en je verenigbaarheid als paar zullen je bekendgemaakt worden op de manier die in de leren verbonden staat beschreven. Voorwaar, ik zeg u, ik zal u van mijn geest meedelen die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen. En dan zult gij alle dingen weten, ofwel hierdoor zult u alle dingen weten, die u maar van mij verlangt, die verband houden met de dingen der gerechtigheid, vol geloof vertrouwend op mij, dat u zult ontvangen. Ga niet op zoek naar zoiets als de stem van een aardbeving, maar luister naar de stille, zachte stem. Die zal komen, en dan weet je het. Mogen God jullie zegenen, mijn geliefde jonge leden, toekomstige vaders, moeders, grootvaders, grootmoeders en leiders van de kerk. Wij hebben jullie lief. De Heer heeft je lief. Hij wil dat je gelukkig bent. Hij wil dat je vreugde hebt. Hij wil dat je het eeuwige patroon volgt dat Hij heeft ingesteld. Ik geef je mijn getuigenis dat deze patronen van eenvoudige waarheden uit de hemel waar zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Oh dear Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader.
What a night is tonight. Thy word is clear, simple and direct.
Uw woord was simpel, duidelijk en we zijn dankbaar dat we hierbij konden zijn. We willen u vertellen dat we zo dankbaar zijn voor de verzoening van Jezus Christus. We zijn u erg dankbaar voor de kans dat we hier kunnen zijn om uw woord te horen van uw dienstknechten. Wij vragen u om ons leven te zegenen.
We willen uw
wil volgen en ons volledige potentieel bereiken. En we hebben uw hulp nodig om onze doelen volledig te maken. We danken u voor alle dingen die u voor ons heeft gedaan. En dat zeggen we in de naam van Jezus Christus. Amen.